Hartelijk welkom op deze bijeenkomst. Voor wie hier nog niet eerder waren, zal ik even vertellen hoe die gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp behandelt dat hij zelf kiest, of waarvan hij de keuze aan de zaal overlaat, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen kunt u op papiertjes schrijven die u op tafel vindt. En die kunt u hier dan tijdens de pauze inleveren. U vindt hier dan op deze tafel vindt u uitgaven van de vereniging. Dat zijn verslagen van bijeenkomsten die in Den Haag gehouden zijn. En die zijn erg de moeite waard. Die kunt u hier voor een bedrag aanschaffen. Maar omdat het deze keer de laatste bijeenkomst is in het seizoen, heb ik achteraan, op de tafels achteraan, ook nog een aantal van deze blaadjes. En die zijn in de uitverkoop. Die zijn erg voordelig. Dan kunt u er 15 voor 5 gulden kopen en u kunt de sleutels dan voor een gulden kopen. Dat is om de vakantie door te komen, want in juli hebben we geen bijeenkomst. Ja? Dus dan kunt u daarmee voort. Bovendien, dan nog iets voor degenen die hier altijd komen, die hier vaak komen. Het is eigenlijk een traditie geworden om de laatste bijeenkomst van het seizoen, om dan voor het medium, voor Karel van den Nagel, te zorgen dat er een klein vakantiepotje gevormd wordt. Dus degene die dat wil, die kan hier in de pauze, in dit doosje, een bijdrage geven voor Karel van den Nagel voor de vakantie. Wie dat wil, kan dat doen. Ja, dat is vrijwillig. Goed, dan heb ik nog één mededeling. Of een verzoek eigenlijk, wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het is een kleine zaal en het wordt hier heel erg gauw gedaan. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Zo, goedenavond vrienden. Ja, ik moet natuurlijk beginnen te vertellen dat we niet al weten of onfeilbaar zijn. Dat we hopen dat u zelf nadenkt. Daarnaast moet ik zeggen dat ik lichtelijk geschokt was. Ten alle nood was ik aangekomen of ik hoorde dat de geest tegenwoordig in de uitverkoop ligt. Daarna kwam ik tot de conclusie dat een medium vakantie moet houden van de bedeling. Dan vraag je je af, ja, waar moet je dan nog over gaan praten? In ieder geval niet over de uitverkoop, niet over de bedeling, dat is zeker. Maar misschien hebt u een idee waar we wel over kunnen
wat
praten.
Wat is logisch? Wat is logisch?
De negende straal.
Ja, wat is logisch? Nou, dat is de negende straal niet. Dat kan ik u wel vertellen. Wat is logisch? Logica is in feite een redeneersysteem. Nu gaat logica uit van de volgende punten. In de eerste plaats, voor elk gebeuren moet er een oorzaak zijn. Elk gebeuren zal een gevolg hebben. Het is dus een keten die je sluit. Wanneer je redeneert, dan kun je zeggen, ja, wij willen logisch denken, er is hier een bijeenkomst. Er staat iemand op met zijn ogen dicht, heeft voor die tijd een lichte aanval van epilepsie gehad, of althans iets wat daarnaar uitzag, en nu spreekt hij en zegt dat hij een geest is. Kijk, dat is logisch. De logica kan natuurlijk te ver gaan, en dan komen we als vanzelf bij paradoxen terecht, waarvan de meesten u bekend zullen zijn. Maar logica zou eigenlijk, wanneer ze door de mens gebruikt werd met uitsluiting van al het andere, hem herleiden tot een soort biologische computer. Het ene feit aan het andere rijden, voortdurend herinneringsfeiten toetsen en tot conclusies komen die als onweerlegbare waarheid worden beschouwd. Gelukkig ligt het een beetje anders. De mens die heeft gevoelswereld. In die gevoelswereld spelen allerhand factoren een rol. Neem bijvoorbeeld de zogenaamde bezitsdrang van de mens. Je zult zeggen, ja, dat heeft er niet mee te maken, maar dat is wel degelijk zo, want kijk, de mens is niet tevreden met wat hij is. Hij kan innerlijk niet voldoende een waarheid ontdekken die past aan het beeld dat hij van zichzelf maakt. Daarom verlengt hij zijn persoonlijkheid met bezit. Dat bezit, dat is niet alleen een kwestie, ik wil macht hebben of ik wil het prettig hebben. Dat is werkelijk iets van jezelf, buiten jezelf plaatsen. Een beheersbaarheid in je bezit tot stand brengen die je in jezelf niet hebt. Deze redenering is overigens, als ik het zo zeggen mag, niet geheel onlogisch. Wanneer die mens alleen naar de feiten te werk zou gaan, dan zou hij vele bezittingen terzijde schuiven. Hij zou veel selectiever zijn in zijn benadering van de maatschappij en zeker in zijn relaties met de medemensen. Maar zolang het nog zo is dat een huwelijk vaak minder bepaald wordt door de bruidschat dan door een paar benen, dan kun je wel zeggen, hier zijn allerhand biologische en andere factoren in het spel. Wanneer iemand logisch denkt, dan gaat hij uit van een bepaalde reeks van feiten. En nu komt de moeilijkheid, bij de logica is elke ontdekte waarheid in zichzelf variabel. Ze kan aangevuld worden, ze kan op andere wijze toegepast worden. Maar de doorsnee mens past voortdurend zijn zekerheden en waarheden aan, en datgene wat hij is, datgene wat hij wenst, aan zijn drang, aan zijn gevoelens, aan zijn angst, en houdt daarbij niet alleen rekening met oorzaak en gevolg. En daardoor kun je zeggen, de doorsnee mens is een alogisch wezen, dat echter zijn gebrek aan zelferkenning over het algemeen verhult door een pseudologica te hanteren, welke in delen juist zijnde gelijktijdig een vervalsing van het geheel van levenswaarde mogelijk maakt. Iemand die daar commentaar op heeft? Ja, was gemeen, dat ben ik direct met u eens hoor, maar het is zo. Luister maar. Wij leven in een christelijke samenleving. Ja, het spijt me, staan aan tafel, anders zou ik de grond nog voor u willen kussen ook.
De paus over u,
hoor. Nou ja, de paus die kust de tafel niet, hè. Die kust het altijd. En in feite geeft hij in deze nederigheid zijn eigen gevoel van grootheid weer. En dit is logica. Het wil niet zeggen dat de man slecht is, helemaal niet. Maar hij beeldt iets uit wat hij zou willen zijn. En wat doet u?
Zelfde.
Juist. Alleen u heeft niet de kans om het met zoveel kosten. Hè? Ja. U kunt uw eigen grootheid niet verkopen door 10 miljoen er tegenaan te gooien voor een paar grote gestoelten en een hele massa. En daarom probeert u het dan maar uit te leven. Ja, op je kinderen bijvoorbeeld. Hè? Toen ik jong was, hè? Of maar wij ouderen weten, en als je jong bent en je weet helemaal geen raad, dan zeg je, ach, die ouderen die zeuren toch maar. Hè? Ik weet het, je weet het ook niet. Je weet geen eens raad met jezelf, maar je doet of dat je het weet. Je wilt naar buiten komen. Hè? Het is hier nogmaals een christelijke samenleving. Hoe christelijk? Heb uw naaste lief gelijk uzelf. Wie zijn uw naasten? De naasten zijn al degenen die u ontmoet. Heel Nederland demonstreert voor mensen die ze nog nooit ontmoet hebben. Men zamelt geld in voor mensen waarvan men niet eens weet of ze werkelijk bestaan. En men laat de buurvrouw van ellende sterven, totdat de politie na 3 weken, omdat het zo stinkt is, gaat kijken waar ze gebleven is. Maar niet kwalijk. Dus ook logica, hè? Een christelijke samenleving is een samenleving die gebaseerd is op de mondbelijdenis van het christendom met een praxis op grond van een verheven egoïsme dat eigen zaligmaking als zekerheid veronderstelt. Zegt u dat het niet logisch is? Mm-hmm. Oh, ja, was pijnlijk. Ja, ik heb niks tegen de kerk hoor. Per slot voor rekening, menige dominee leidt onder datgene wat die andere doseert. Het is alleen jammer dat de man niet zelf nadenkt en zich afvraagt, waarom veroorzaak ik zoveel ellende voor mijzelf en anderen op grond van gegevens die ik eerst zelf heb geïnterpreteerd. En dan zeg ik, ja, die man die kan voor zijn eigen gevoel een goede christen zijn. Maar datgene wat hij is en wat hij doet, heeft niets meer te maken met hetgeen Jezus geleerd heeft, volgens de boeken waarop hij zich beroept, wanneer hij de leer verklaart die hij anderen oplegt. Is dat logica of niet? Het begint onlogisch te worden hier. Oh. Nou ja, we gaan verder. De mens is altijd een vreemd wezen geweest. Een mens denkt, of die het wil of niet, gedeeltelijk magisch, gedeeltelijk mystiek. Dat wil zeggen, hij kijkt niet naar het ding zelf, maar hij kijkt naar een betekenis die daaraan eenmaal is toegekend. Vroeger was dat ongetwijfeld een wereld vol met geesten en goden en demonen. Daarna zijn we gekomen naar een eengodendom. En daaronder werd onmiddellijk weer een hiërarchie geschapen, waarin al die verschillende vertegenwoordigers van aspecten van die ene God dan een eigen naam, een eigen plaats hadden. De mens heeft behoefte eraan. En het maakt niet zoveel verschil uit of je nou een ouderwetse, heel ouderwetse, bijvoorbeeld Babylonische evocatie begint, niet waar? Dat je roept naar Ea. Nou trouwens, er zijn mensen die doen me er wel aan denken hoor, tegenwoordig. Hè? Die blijken dan iets heel anders te zeggen, maar als je dat gebaar ziet, dan denk ik ineens aan Ea, maar een I in plaats van de E. Nou, dat is te begrijpen dat die mensen balken. Die liegen dat de balken breken. Maar denk nu eens even verder na. Wij hebben een geloof nodig. Waarom? We hebben een geloof nodig omdat de feiten die logisch verwerkt worden ergens niet stroken met hetgeen wij zijn, hetgeen we willen zijn als mens. Dit is een wereld vol van democratie. Zolang het volk zijn mond houdt, is het inderdaad een zeer democratische wereld. Als zijn mond open doet, dan wordt het plotseling een wereld van burgeroorlog, opstand, van gevangenissen en martelingen. Niet logisch. En toch wel logisch. Kijk, een dictator is eigenlijk niet veel meer of veel minder dan een soort supermagier. En of hij nu zetelt in een Kremlin, ergens in een negerhut in een woestijn, of ergens misschien in een parlement staat te oreren, dat maakt weinig verschil uit. Hij is de waarheid. Hij kent de juiste woorden. Hij kent de juiste begrippen, de juiste termen. Hij zal het logisch onmogelijke waarmaken. En nu het vreemde. In een wereld die zo vaak zweert bij de logica, zien we gelijktijdig dat degene die het meest met die logica werken, het hardste weglopen met bepaalde leiders der mensheid. Dank u. Lieve vrienden, als ik het allemaal bekijk, dan is de mens niet logisch. Dan is de logica alleen maar een onderling overeengekomen denksysteem, waarbinnen wij al datgene wat wij menen te weten of veronderstellen, zodanig in volgorde plaatsen dat we op grond daarvan een voorspelbaarheid bereiken in ons leven die door de feiten steeds weer gelogenstraft moet worden. En ja, dan wordt moeilijk. Want neem nu bijvoorbeeld zaken als de wetenschap. De wetenschap is opgebouwd op logica. Het is het volkomen redelijk, logisch, proefondervindelijk onderzoek dat de basis vormt van elke wetenschap. Tenminste, zo schijnt het. Maar waarom, zo vraag ik me af, zien we dan zoveel verschijnselen die we ook in de magie aantreffen, juist in de wetenschap? Bepaalde wetenschappelijke groepen hebben een eigen geheimtaal. Vele van die begrippen zijn ontleend aan zogenaamde dode talen en worden door de massa als zodanig waarschijnlijk niet meer juist begrepen en verstaan. Zij mompelen hun verklaringen voor zich uit en schreeuwen dan hun conclusie erachteraan. En alleen wanneer je die geheimtaal verstaat, kun je begrijpen wat ze bedoelen. Is het misschien, heel misschien, zo geworden dat er voor hen ook een mystieke wereld is, die logica heet, en die eigenlijk zodanig beperkt is, dat de daarin heersende krachten niet meer geëvokeerd kunnen worden met gewone begrippen en woorden, dat je daar een afzonderlijk taaltje voor moet hebben? En denkt u niet dat dat alleen is, bijvoorbeeld in de medische stand? Die heeft ook allerhand vergoedelijkende termen, nietwaar? Laatst was er nog iemand die zegt ook, hij zegt, broeder, kunt u wat zeggen over de ziekte van Hansen? Ik zeg, ik wist niet eens dat hij ziek was. Dan weet ik heus wel wat het betekent. Maar waarom nou niet de zaak noemen? Waarom niet zeggen melaatsheid? Dat is het. Dat is het gewone woord. En op deze manier wordt eigenlijk de waarheid nog wel gezegd, maar zodanig verpakt dat ze haar betekenis verliest. En gaat u nu eens een keer kijken, bijvoorbeeld in ambtelijke kringen. Iemand hier die ambtelijke kringen kent?
Ik wel een paar.
Nee, nou, als u de kans krijgt, moet u eens de rapporten van een of andere ambtelijke commissie inzien. Dan zouden we kunnen zeggen, gezien de volksproblematiek, gezien mede de mentaliteit en de voortdurende verschuiving van bevolkingssamenstelling, voert tot een voortdurend hogere druk van psychische aard, is het noodzakelijk dat wij in grote steden als Amsterdam uiteindelijk komen tot een totaal nieuwe massabenadering, waarbij we de inhoudelijke waarden van de mens op een andere wijze vorm en gestalte geven, het welk kan geschieden door het aanstellen van, en zo gaan we nog even door. Je zou ook kunnen zeggen, Amsterdam is te dicht bevolkt. Er zijn te veel problemen. We moeten er iets aan doen, want de mensen kunnen elkaar niet eens meer begrijpen. Maar dat zegt erbij zo klaar, weet je. Dan is het niet belangrijk meer. Die geheimtaal is ook weer het zoeken naar een mystieke belangrijkheid. En we hebben het zo vaak gezegd, wanneer iemand niet het heeft over het platteland of over de provincie, maar het heel plechtig heeft over de regio, het heeft over de inhoudelijkheid, over de economische persecutiewaarde welke gelegen is in de bewegingen van de monetaire slang, dan vertelt die man wel iets wat waar is, maar hij vertekent de werkelijkheid, hij maakt het tot iets bijzonders, omdat hij hieraan zijn eigen uitzonderlijkheid indirect voelt te ontlenen. Dit is geen praatje voor de vaak. Het is ook niet een poging om alle handberoepen en vakken af te breken. Ze zijn erg nuttig. Het gaat er alleen om duidelijk te maken dat de emotie en daarmee de behoefte jezelf uit te breiden in de wereld om gevoelde tekortkomingen in jezelf als het ware uit te wissen, ertoe voert dat je een zeer uitzonderlijke aparte taal gaat hanteren. Dat je, wanneer problemen niet oplosbaar zijn, allerhand magische omschrijvingen probeert te vinden waardoor het lijkt of dat ze niet bestaan. En dan zit ik in een heel moeilijk pakket, want wetenschap is per definitie logisch. Ze kan niet onlogisch zijn. In het begin, misschien bij de amateurs, had je alogische ontwikkelingen, inderdaad. Dat men vanuit een impuls proeven nam en op grond van die proeven dan verder ging kijken wat er nou wel uit terecht zou komen. Daar begon de logica dus met een onlogische daad. Maar tegenwoordig is het een systeem geworden. Kun je niet zeggen, die wetenschap is niet logisch. Maar we kunnen wel zeggen, Zij beperkt haar logische betekenis en waarde door in feite daaraan een magische evocatie van het eigen ego te verbinden. En dan wordt het iets anders. Dan kan de vraag van onze vriend hier, wat is logica, veel beter beantwoord worden met één. Het is een naam die wij gebruiken om ons onvermogen tot consequentie te verbergen. We kunnen niet consequent zijn, handelen en denken. Dat zou een mens moeten toegeven. En dan zult u zeggen, ja, is er een leven in het hiernamaals? Waarom zou dat niet waar zijn? De logica kan redeneren dat er te weinig overtuigende bewijzen zijn. Ik kan vele bewijzen aanstippen die op aarde ter enigerlei tijd geleverd zijn. En dan zegt de logicus, maar mij overtuigen ze niet, dus voor mij gelden ze niet. Wat niet logisch is. Maar goed, wanneer je uitgaat van de zuiver stoffelijke redenering, is een leven na de dood uiteindelijk maar een sprookje. Totdat je doodgaat natuurlijk, dan wordt het de werkelijkheid. Maar wanneer we aan de andere kant kijken, dan zien wij in de eerste plaats, het leven na de dood is altijd belangrijk geweest voor de mens. Ook in tijden waarvan we verdere denken niet helemaal na kunnen gaan, werd er al geloofd in een soort onsterfelijkheid, of was het alleen maar voor opperhoofden en belangrijke mensen. In de tweede plaats, er is altijd sprake geweest van manifestaties vanuit het rijk der goden en ook het rijk der doden. We weten bijvoorbeeld dat in Egypte 3000 jaar voor Christus al riten bestonden waarbij men tenminste de ba, een voertuig dus van een overledene, terug wist te roepen om daaraan bepaalde vragen te stellen en daar ook soms enig blik in de toekomst te werpen. We komen tot de conclusie dat verder ongeveer 7 op de 10 mensen een of andere psi-begaafdheid hebben. Dat wil zeggen dat zij beschikken over kwaliteiten die niet op dit moment logisch verklaarbaar zijn. We vinden verder dat slechts 1 op de 1000 deze psi-kwaliteiten verder ontwikkelt. De meeste onderdrukken ze. Waarom? Omdat ze kennelijk in strijd zijn met het zij een geloof, het zij datgene wat men stoffelijk als redelijk beschouwt. Wij willen helemaal niet proberen u te overtuigen met een lezing als deze dat er een leven na de dood is. U vindt het heus zelf wel uit als het zover is. Maar we proberen eenvoudig te beredeneren wat er is. Er zijn veel feiten bekend van doden die terugkwamen. Er zijn veel feiten bekend van mededelingen van doden, waarbij tot op dat ogenblik op aarde niet bekende aanwijzingen of feiten naar voren kwamen. Hoeft u niet van mij te geloven. Dus door allerhand onderzoekers over de hele wereld wel vastgelegd. Moeten wij dan aannemen dat dit alles alleen een kwestie is van hysterie, hallucinatie, zelfgeïnduceerd zelfbedrog eigenlijk? Deze verklaring is niet logisch. Ook wanneer menigeen in naam van de logica juist een dergelijke verklaring als waarheid probeert te presenteren. Want het is een gezochte verklaring, een verdraaiing van feiten, terwijl de zuivere logica zou moeten zeggen, er is een onbeslist. Er is voor mij persoonlijk wel of niet reden om een bestaan na de dood aan te nemen. Maar ik kan dit niet op een voor anderen overtuigende wijze bewijzen. Anderen die hierin niet geloven, kunnen ook aan mij geen overtuigend bewijs geven dat hetgeen ik heb beleefd, doorgemaakt, alleen maar een chimère was, een droom. Logica eist een onbeslist. Maar zo zijn mensen niet. We vervalsen alles omdat wij eenvoudig een schijn van logica willen hanteren en gelijktijdig onze innerlijke zekerheden of onze zelfprojectie ten aanzien van de wereld ten koste van alles willen verdedigen. Iemand commentaar zover? Welkom. Interesseert jullie niet, hè?
Oh ja,
best wel. Toch? Nou, dat vind ik eigenlijk niet logisch, maar ja.
Ik wil wel een vraag plaatsen.
Ja, geen gang.
Het kan allerlei, kan zeggen, allerlei dingen zijn niet logisch, maar er zijn altijd wel dingen te vinden, waardoor oorzaken, waardoor het toch wel logisch is dat een aantal dingen niet logisch lopen.
Dat vind ik een hele mooie opwerking. Hij zegt, je kunt altijd een verklaring vinden waardoor het logisch is dat de dingen niet logisch verlopen. Ja. Dit is dus een achterafverklaring. En niet een redenering die voert tot een vaststelling van onvermijdelijke toestanden of feiten. Dieter Volch beantwoordt het niet aan de strakke reden en redenering die in de logica noodzakelijk is. Wanneer iemand dus zegt, ik kan iets logisch verklaren, achteraf, en daardoor duidelijk maken dat schijnbaar onlogische zaken toch logisch waren, dan ga je terugredeneren, en dan krijg je te maken met een aangepaste argumentatie. Maar een aangepaste argumentatie is niet logisch. Dat is geen logica. Moet me dus niet kwalijk nemen dat ik zeg, ja dat bestaat wel, wordt zelfs vaak gebruikt, deze methode. Bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld, wij hadden het afgelopen jaar vele tekenen gezien voor het aantrekken van de economie in de gehele wereld en ten dele is dit duidelijk geworden. Het is schijnbaar niet logisch dat Nederland hiervan zo weinig heeft ervaren, maar achteraf gezien zijn wij gezien de te zware lasten op het bedrijfsleven, de te grote schulden die de gemeenschap heeft, eigenlijk gedwongen geweest om verder te gaan met een beperking, terwijl in deze opgaande golf van economische ontwikkeling juist ontplooiing de enige oplossing zou zijn. Dan heb je het achteraf beredeneerd. Dat is precies hetzelfde als mensen zeggen, ja, wanneer we alles meer centraliseren, wordt het steeds goedkoper. Wat denkt u van de tarieven van het openbaar vervoer? Dat is ook praktisch gecentraliseerd. Ja. Kijk maar hoe dat eigenlijk precies andersom gaat. En daarmee wil ik zeggen, vriend, die opmerking die u maakt, is heel aardig, maar ze is niet volledig juist. En omdat ik logisch wil blijven, zover mij dit mogelijk is, moet ik hierbij mijn betoog over wat logisch is, zo langzaam maar zeker gaan afsluiten. Ik zou dit willen zeggen. U leeft in een wereld, waarin u bewust of onbewust, soms mystiek, soms magisch, soms driftgebonden reageert. Daar u echter zowel de mystieke, de magische, als ook de driftwaarden niet volledig kunt aflezen, nog hun werking en betekenis geheel kunt overzien, bent u niet in staat vanuit zelf de wereld met een absolute logica te benaderen. U bent geen computer. In u zijn echter bepaalde instincten en intuïties die alogisch of zelfs onlogisch zijn, welke het u steeds weer mogelijk maken op het juiste moment toch juist te reageren, om uit vele preferente mogelijkheden misschien één terzijde geschoven mogelijkheid te nemen die de enige werkelijke oplossing biedt voor uw probleem onder deze omstandigheden. Laten we dan alstublieft ons niet afvragen, is het logisch? Laat ons afvragen, is het voor mij innerlijk een waarheid? En als het antwoord ja is, laat ons dan logisch worden, want een waarheid die erkend is, moet overal manifest zijn. Als Lau zegt, ik sterf niet, met het hele verhaal erbij, hoe die aan paling steken was en zo, dan zeg ik, dat kan waar zijn. Het lijkt me niet waarschijnlijk. Totdat hij begraven wordt en iedereen uitroept, onder liederbegeleiding neem ik aan van mij, Lau is niet dood, hij leeft. Kijk, dat past misschien in een of andere ouderwetse roman, Le Bossu bijvoorbeeld, hè. Daar komt het voor. De gewochelde komt binnen, de geldgever. En dan gebeurt bijna het onrecht en opeens staat hij op trek zijn neer en zegt, Henri de La Jardère is niet dood, hij leeft. Maar dat is roman. Het feit is, Lau is dood. Zo ging Lautje naar de bliksem toe. Ja, daar lacht u om. Maar als in u een stem zegt, morgen om 10:00 zal dat en dat gebeuren. En het gebeurt niet. Moet je niet zeggen, ik ben fout geweest. Moet je niet zeggen, de geest is fout geweest. Moet je zeggen, waar komt het vandaan? Dat is logica. U hebt vele zekerheden die geen zekerheden zijn. En u wordt voortdurend beïnvloed door invloeden waarvan u het wezen niet werkelijk kunt bevatten. Vraag u tenminste af waar het onbekende vandaan komt. Als u bereid bent het geheel van al die onbekende feiten onder ogen te zien, zonder ze gelijktijdig in een systeem van verklaringen te passen dat nu toevallig hoort bij uw manier van denken. En dan zegt, wat betekent het nu en hier? Wat doet het op dit ogenblik? Dan begint u logisch te denken. En dan blijkt dat de logica op den duur niets anders is dan de onthulling van het magische patroon van het menselijk leven. Zo, daar laat ik het bij. Want anders dan denkt u misschien, ja, het is makkelijk over logica te zeuren en het is moeilijk om het te zijn. Daar heeft u volkomen gelijk in. Maar we hadden nog een ander, wat mystieker onderwerpje. En dat is ook al een heel moeilijk onderwerp. De negende straal, wat is de negende straal? Hoe tel je dat? Waar bestaat die straal werkelijk? Logisch gezien bestaat ze niet. Er is wel iets, maar dat is geen straal. Laten we dan zo zeggen. Er zijn bepaalde geestelijke toestanden waardoor wij een contact ervaren met ongekende werelden, toestanden en persoonlijkheden die we meestal niet nader kunnen omschrijven. Hierdoor ontstaan voor ons nieuwe gevoeligheden, nieuwe mogelijkheden en gelijktijdig zullen we daardoor onszelf vaak enige beperkingen gaan opleggen. Wanneer we een dergelijke invloed gevonden hebben, dan zijn we niet de enige die daartoe behoren. In de eerste plaats is daar al dat onbekende wat zich aan ons manifesteert. Daarnaast zijn het vele andere mensen en zelfs wezens, gewoon zelfs dieren kunnen het soms zijn, die kennelijk reageren op diezelfde invloed. En daarom noemen we het een straal. Kijk, nou komen we ergens. Als je een straal trekt in een cirkel, dan kun je er een hele hoop trekken. Ze zijn allemaal even groot. Eigenlijk allemaal even belangrijk. En nu is de vraag, waar begin ik met tellen? Hoe kom ik tot een eerste, een tweede, een derde, tot een negende straal enzovoort? Het antwoord is, ik kan dit alleen doen wanneer ik dit menselijk formaliseer en daarbij gelijktijdig in de formalisatie een deel van de werkelijkheid wegschuif of onderdruk. En Ja, als ik dan zeg negende straal, dan betekent het dat er meer stralen zijn, hè? Ook dat. Maar kan ik dan eigenlijk niet elke invloed een straal noemen? Wanneer we kijken naar het groot aantal mensen dat op een gelijksoortige wijze reageert op kosmische impulsen. Wat natuurlijk niet logisch is, maar ze bestaan toevallig wel. Zouden we dan misschien kunnen zeggen dat zij horen tot een bepaalde invloed, tot een bepaalde straal alweer. En aangezien stralen elkaar kunnen doorsnijden, is het heel goed mogelijk dat je gelijktijdig behoort tot de tweede straal van de Heer van Wijsheid, de negende straal waar u het over hebt, en dan nog eens een keer bijvoorbeeld de blauwe straal, die weer behoort bij de Heer der Stralen. Er is hier een kunstmatige indeling, want het zijn geen afzonderlijke invloeden. Het zijn harmonieën. Deze harmonieën zijn niet strak begrensd. Ze hebben niets te maken met één vaste wereld, één vast verschijnsel. Ze hebben alleen maar te maken met een aanvoelen, een beleven van bepaalde reeksen fenomenen, waarbij het grootste gedeelte van die belevingen menselijk gezien subjectief blijft en dus op zuiver persoonlijke basis geschiet. Daaraan kun je soms krachten, mogelijkheden of inzichten ontlenen die ook ten aanzien van je eigen wereld objectief bestaan, omdat ze daarin direct te manifesteren zijn. En nu wordt misschien de vraag, ja, wat is of betekent de negende straal? Toch wat meer zinvol. Want wij leven in een wereld waarin het onzichtbare en het zichtbare samen aanwezig zijn. Het is niet alleen de wereld van de stoffelijke feiten, van de mechanismen, van de organismen. Het is een wereld waarin iets anders bestaat, iets onnoembaars, iets vaags misschien. En het is dat vage dat voor een mens de samenhang van zijn wereld voor een groot gedeelte bepaalt. De invloeden die daarbij ontstaan, kunnen we dan noemen de invloed van een bepaalde straal. Ik constateer, op dit ogenblik zijn er door veelerlei omstandigheden een aantal mensen op aarde geïncarneerd die grotendeels op precies dezelfde golflengte zitten. Dat lijkt uiterlijk misschien wat moeilijker te verklaren, maar ergens is er iets dat klikt. Het is een begrip. Dit begrip gaat verder dan zuiver redelijke benaderingen en constateringen. Het is of er een soort mystieke achtergrond is die voor allen precies hetzelfde of bijna gelijk schijnt te zijn. Het is of allen zoeken naar een oplossing voor een probleem dat ze niet eens kennen en toch gelijktijdig daarbij grijpen naar middelen om, ja, misschien te heersen, maar gelijktijdig naar middelen waardoor ze iets zelf kunnen zijn, waar kunnen maken. En dat allemaal precies in dezelfde trant. Dat is een straal. En dan wil ik niet zeggen, dit is de negende straal. Wat is de zevende? Wat is de vijfde? Dat is net als bij de wortelrassen een willekeurige indeling. Maar ik zeg, op dit ogenblik is er op de wereld een grote verandering aan de gang. Er zijn steeds meer mensen die bewust of onbewust van het religieus denken overgaan in de richting van het magisch denken of het pseudo-magisch denken. Dit betekent dat zij van een beheerst worden door ene onbegrijpelijke macht langzaam maar zeker eigenlijk komen tot een poging om met machten te communiceren, om zichzelf te schakelen als iemand die enige inspraak heeft, die ook wat kan doen. Ik constateer verder, er zijn steeds meer mensen die gaan begrijpen dat een bepaald samenlevingspatroon op zichzelf niet altijd goed is. Het gaat er niet om dat het gehele systeem wordt aanvaard, het gaat erom dat je het goede behouden kunt zonder gelijktijdig het kwade te handhaven. Ook dit geeft een heel andere visie op de wereld, een heel andere benadering. Het aantal mensen dat onder deze invloeden werkzaam is, actief is in deze tijden, is aanmerkelijk groter dan zelfs wij ongeveer 2 eeuwen geleden hadden verwacht. En zelfs onze verwachtingen van de 50er jaren worden op het ogenblik in bepaalde opzichten ver overschreden. Wat betekent dat wij niet al weten of we onfeilbaar zijn? Denkt u er nog even aan? Dan vraag ik me af, hoe kan dat? Hoe kan het dat zo'n groot gedeelte van de mensen als het ware los is gekomen uit een oud patroon en op zoek is naar een mogelijkheid om hun innerlijke waarden, hun innerlijke behoeven ook weer in de materie, in een samenwerking, in een gedrag uit te drukken? En dan wordt u mij bijgelovig vinden wanneer ik zeg, ja, dat is een goddelijke kracht. Dat is uiteindelijk, doekje voor het bloeden. Het onbekende, zo wilt. Of een engel, of als u het liever hebt, een duivel. Hè? Want tegenwoordig zijn er een hele hoop mensen die de duivel kennelijk erg belangrijk vinden. Engeland heeft bijvoorbeeld op het ogenblik, als ik me niet vergis, de uitdrukking be a devil. Het welk dan gebruikt wordt om u een borrel aan te smeren, tot consumptie van slagroom te brengen en dergelijke zaken. Inderdaad een demonische opzet voor iedereen die de slanke lijn nastreeft. Maar waarom hebben we een duivel nodig? Omdat wij onze God niet als een despoot vol willekeur kunnen aanvaarden. En gelijktijdig toch een verklaring moeten hebben voor al die verschijnselen in de wereld die niet passen. Dat is duidelijk. Nu blijkt echter dat er steeds meer mensen zijn die zeggen, ik geloof niet in die duivel. Niet zoals jullie dat preken. Niet als die zelfstandige macht. Zeker, ik geloof in licht. En dan geloof ik ook dat het schaduwen kan veroorzaken. Maar licht en schaduw zijn uiteindelijk facetten van één werking. Die mensen die zeggen ook niet meer, ik ben volmaakt. Ze zeggen niet meer, ik ben een zondaar. De grote trots van menigeen die hoopt desondanks zalig te worden. Men zegt eenvoudig, ja, ik weet het niet meer. Maar ik zal proberen om vanuit mijn eigen wezen zo goed mogelijk te leven. En die mensen, die hebben dan toch weer van die vreemde ingevingen. Van die vreemde visioenen, van die vreemde denkbeelden. Zaken die helemaal niet meer passen bij de wereld zoals ze nu werkt en functioneert. En die zeker ook wat dat betreft niet in een logisch systeem kunnen worden verklaard. Dan zeg ik, dit is een straal die op aarde werkzaam is. Dit is een omwenteling die gaande is. Dit is een verheldering die voor steeds meer mensen het bereiken van een toestand van misschien beperkt en betrekkelijke, maar toch beleefbare harmonie met een groter deel van het al tot stand brengt. En dan kom ik tot de wonderlijke conclusie dat het lot van deze wereld op het ogenblik niet in handen is van de logica, van de rekenmachine, van de computer, van alle, laat ik beleefd blijven, van alle staatslieden en grote magnaten, maar dat de wereld in feite in handen is in een heel stel mensen die op zichzelf onbetekenend schijnen, maar die door dat vreemde onderling contact, door die vreemde onderling harmonie, dit begrip ondanks alles in wezen een tegenwicht vormen waar je eenvoudig niet meer tegenop kunt, zelfs niet met de machtsmiddelen van de wereld. Er is er maar één keus: je kunt de wereld volledig doden met atoombommen, jezelf in kluis, of je kunt veranderen. Je kunt je eigen visie op je leven, je belangrijkheid, zelfs je denksystemen, aan gaan passen aan de werkelijkheid die leeft in de mensen. En pas wanneer we dat allemaal waarmaken, dan zullen we zien dat er in het leven van de mens, noem het maar een droomleven, plotseling elementen op gaan duiken, waardoor een soort tweede werkelijkheid ontstaat, een tweede wereld, een tweede kracht. En het is die wereld die voor hen steeds meer reëel wordt. En laten we die wereld dan maar noemen de wereld van de straal waartoe ze behoren. En dan is het in deze wereld dat ze voortdurend geconfronteerd worden met wat men kosmische waarde noemt, of misschien de kracht van de Heer, de wijsheid of iets anders. Ze worden geconfronteerd met een nieuw, zuiver en geestelijk leersysteem. Een wijziging van hun eigen wereld waarin ze zich moeten realiseren wat waar is en wat niet waar is. En zo zullen ze hun harmonie verhogen tot er uiteindelijk geen stralen meer zijn die afzonderlijk genoemd moeten worden, maar de mens harmonisch is met de cirkel van de kosmos en in die cirkel zichzelf durft manifesteren, zowel in het verticale als in het horizontale vlak, als een uitdrukking van de volledigheid die in het geheel bestaat en die door elk deel daarvan medegedragen kan worden. En nou denk ik dat iemand teleurgesteld denkt, ja, nou had ik heel wat anders verwacht. Ik kan het begrijpen. Maar waarom zouden we ons gaan binden aan allerhand systemen? Bent u wel eens in de zevende hemel geweest? Ja? Hoe waren de andere zes? Wat bent u niet doorgekomen? U weet misschien niet eens of ze bestaan. Groot gelijk. Zevende hemel is een uitdrukking. Ontleend aan de islam overigens. En het verhaal van Mohammed, die met zijn hengst vanaf de rots opsteeg en opvloog tot in de zevende hemel. Nu denken velen, ik wou dat hun volgelingen ook zouden opvliegen, maar dat gaat niet doen. Goed, commentaar.
Ja, u had het net over een grote groep geïncarneerden die een gelijkgestelde visie zouden meenemen.
Visie is niet juist uitgedrukt. Harmonie.
Ja.
Dat zijn dus soms mensen die elkaar helemaal niet kennen. En die, als ik het nou heel simpel mag zeggen, daardoor een beetje onjuist, die zonder het te beseffen een soort telepathisch netwerk aan het vormen zijn. Die op elkaar reageren. Maar die ook gelijktijdig zo zijn ingesteld dat ze op uiterlijke omstandigheden ook een vergelijkbare reactie vertonen. Elk volgens zijn eigen status, toestand en mogelijkheid, maar gelijktijdig toch alle in dezelfde richting en met een vergelijkbare of gelijke intentie. Dat probeerde ik te zeggen. Die vind je over de hele wereld. Het is dus niet zo, het spijt me voor u dat de heiligen van deze laatste dagen leven in Nederland. Halleluja. Is het niet wonderbaarlijk? Ja, een beetje gemeen om dat erbij te zeggen. Maar over de hele wereld, overal. Soms jonge kinderen, soms al oude mensen. Alle bij elkaar bezitten op het ogenblik die eigenaardige harmonie. Dit eigenaardige overspelen zonder het te beseffen van een deel van eigen inhouden. Een soort gelijk erkennen van niet-evidente feiten of mogelijkheden. En ze reageren op een vergelijkbare manier of een gelijke manier, zoals ik al gezegd heb. En dit is de werkelijkheid die aanwezig is. Je kunt ze misschien vinden in de VVD en in het CDA. Je kunt ze vinden bij de anarchisten en bij de communisten, bij de kapitalisten en bij de op het ogenblik uit 's lands welvaart hongerlijdende armlasten. Ze zijn overal. Niet in Nederland alleen. Net zo goed ergens in India. Ergens in de South. Ergens misschien in een revolutionair gebied. Bolivia of ergens in Argentinië of Chili. In de Verenigde Staten en in Canada, misschien tussen de Eskimo's en op Groenland. Overal zijn van die mensen. niet grote kluiten bij elkaar, maar alsof een of andere kosmische kwantilist bezig is puntje voor puntje aan te geven welke nieuwe vorm ontstaan moet in de mensheid. En nu de omtrekken tekenen, daardoor het invullen van de vlakken en van de schakeringen erin pas mogelijk maken. Misschien heb ik het zo duidelijk uitgelegd.
Niet logisch.
Uit de aardezaak is dit niet logisch. Want al datgene wat behoort tot de logica, behoort tot datgene wat de mens denkt te beheersen en waardoor hij in feite steeds meer beheerst wordt. Een mens die vrij wil worden, zal in de eerste plaats minder logisch moeten zijn. Ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt, hè?
Dan ben je erg kwetsbaar.
Wat zegt u?
Dan ben je erg kwetsbaar.
Dacht u dat iemand die logisch is niet kwetsbaar is? Met alle logica loop je ook voortdurend met je kop tegen een stenen muur aan. Met alle logica ben je nog niet eens in staat om uit te maken of het nou werkelijk morgen niet zal regenen of dat het gaat gieten. Daar heb je alle bekende technische middelen bij, maar zeker ben je niet. En het onlogische is nu juist dat je niet beschikt over al die kennis, over al die instrumenten, en dat je het toch als het ware voelt. Dan heb je te maken met de visser die op zijn bankje zit bij de haven. Zegt wat, morgen mooi weer. Mijn extra steekt, er komt storm. En dan is het gekke dat die storm liever komt voor een extra oog dan wegblijft voor alle moderne instrumenten. Onlogisch. Kwetsbaar, zeker als u zich kwetsbaar maakt. Maar is een groot gedeelte van je kwetsbaarheid op aarde eigenlijk niet het gevolg van een beeld dat je van jezelf maakt zonder dat je het in kunt vullen, dat je het waar kunt maken? Kwetsbaarheid is voor een groot gedeelte het gevolg van zelfbedrog. Nou ja, ik kan het niet al te lang meer doorzetten, maar mag ik nog eventjes heel ernstig iets zeggen, want ik vind dit is eigenlijk wel belangrijk, hè? Luister. Wanneer wij bereid zijn onszelf te zien zoals we feitelijk zijn, met al onze zogenaamde goede en zogenaamd slechte kanten, zonder een oordeel te vellen over onszelf, maar erkennende wie en wat we zijn, dan kunnen we doordringen tot een innerlijk dat nog veel minder logisch is, maar waarin we geconfronteerd worden met bepaalde krachten, met bepaalde waarheden. Zodra wij dit ik kennen, zijn we niet meer kwetsbaar in de wereld. Men kan je vernietigen, maar men kan je niet kwetsen. Men kan je pijnigen, maar de pijn is van je lichaam, niet van jezelf. Dan heb je geen illusies meer. Dan probeer je niet je eigen persoonlijkheid uit te breiden door te zeggen, dit is van mij. Zelfs wanneer het gaat om mijn vader, mijn moeder, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn man. Dan is er niets meer mijn. Ik ben. En rond mij is de wereld. En omdat ik die wereld niet ken, maar mijzelf ken, geef ik vanuit mijzelf en soms geheel mijzelf aan die wereld, zonder te verwachten dat die wereld het begrijpt, beantwoordt of waardeert. Ik ben onkwetsbaar omdat de waarheid die ik voor mijzelf ben, wordt geuit en geen antwoord wordt verwacht. Ik weet niet of u dat kunt begrijpen. Het is erg moeilijk om het zo te zeggen en toch duidelijk te blijven. Maar de werkelijkheid is deze. Onze kwetsbaarheid als mens is grotendeels gelegen in de illusies die wij koesteren ten aanzien van onze wereld en onszelf. Het is juist daardoor dat wij voortdurend gewond worden en teleurgesteld. Wanneer we de waarheid omtrent onszelf kennen, durven doordringen tot datgene wat we werkelijk zijn, en weten dat dit in die wereld zijn eigen taak, zijn eigen zin en betekenis heeft, zonder dat die wereld het weet en zonder dat wij het misschien kunnen overzien, dan staan we eindelijk los van die wereld, zover als het een kwestie is, ik moet erkend worden of ik wil beantwoording. En dan komt daarvoor in de plaats, dat ene, door te zijn wat ik ben, vind ik mijn vrede en mijn kracht. En niets kan mij waarlijk kwetsen, want ik ben mijzelf. Ik ben in mijzelf vertegenwoordiger van het geheel, dat in mij in deze vorm zich manifesteert. En uit dit geheel levende heb ik alleen de waarheid nodig die in mij bestaat en die door mijzelf voortdurend en zoveel mogelijk voor anderen kenbaar tot uiting wordt gebracht.
Wordt dit begrepen door anderen?
Waarom moeten anderen het begrijpen? Dat is een kwestie voor die ander. Die ander hoeft niet te begrijpen wat u bent en wat u doet. Als u zelf weet, dit ben ik, zo ben ik waar, zo ben ik echt, is er geen begrip, geen beantwoording nodig. Dan maakt het niet uit of je een obade krijgt of een gummiknuppel op je hoofd. De onkwetsbaarheid is juist dat je de erkenning niet nodig hebt en dat de verwerping je niet kan deren. Omdat de waarheid die in jezelf leeft sterker is dan alle illusiebeelden die in de wereld zo angstvallig gehandhaafd worden.
Is dat niet onproductief?
Ongetwijfeld vanuit het standpunt van hen die willen produceren. Maar geloof me, belangrijker dan te produceren is het te existeren. En dan bewust te existeren. Wanneer de productie alles beheerst, is de existentie van de mens herleid tot een factor in de productie. Maar wanneer de mens in zichzelf kent, in zichzelf beseft het bestaan, datgene wat hij en zij is, dan zal hij misschien soms produceren. Maar de productie is niet bepalend voor zijn betekenis en waarde. Alleen datgene wat hij zelf is en datgene wat hij, omdat hij het is, moet uiten. En ik geloof dat daar de grote moeilijkheid ligt voor de
meesten.
Heeft
u dat bereikt?
Huh?
Heeft u dat bereikt?
Ja, ik ben dood, dus voor mij is het makkelijk. Wordt voor u ook makkelijk. Nog even wachten. Ja vrienden, ik heb geprobeerd om daar een heel belangrijk iets aan te snijden. En als er iets is wat mystiek is in de ogen van de mensen, dan is dit wel. Als er iets is wat onlogisch is in de ogen van de mensen, is het dit wel. Om de doodeenvoudige reden dat hetgeen ik u heb gezegd weliswaar volledig waar is, maar niet beantwoord aan welk mensbeeld of maatschappijbeeld dan ook dat op het ogenblik algemeen aanvaard wordt. En dan kan ik alleen degenen die zeggen dit is onbereikbaar, dit is onaanvaardbaar, dit is niet werkelijk, dit heeft geen zin, alleen antwoorden: wat heeft het dan voor zin dat u zoveel reguleert, produceert? Hoeveel gelukkiger hebt u met al uw producten de mensen gemaakt? U hebt ze misschien meer slaap gegeven door de tv en meer slapeloosheid door de atoombom. En een klein beetje minder gezondheid door uw uitgemalen brood. De chemische bijvoegingen waardoor de producten zoveel smakelijker en beter uitzien. Dat hebt u inderdaad gedaan. Maar wat hebt u werkelijk gedaan om die mens gelukkiger te maken? U hebt zijn levensduur misschien vergroot. U heeft het leven van de mens uitgerekt als een stuk elastiek. Maar zit er dan ook meer in? Ik meen dat deze hele technocratische, mechanistische, bureaucratische samenleving van u uiteindelijk het doel van het leven uit het oog verloren heeft. Het Het is het doel van de mens zichzelf te zijn. In zichzelf vrede te kennen met zichzelf en vrede te kennen met zijn God. En zo vrede te brengen onder de mensen.
Is dat liefde?
Liefde is een woord. Maar als ik iets herken als voor mij onmisbaar, dan is dat misschien liefde, ja. Kan ook haat zijn. Dat ligt aan mezelf. Maar wanneer ik op deze manier probeer in mijzelf het geheel waar te maken, zover dit in mij kenbaar is, dan geloof ik wel dat je dat in zekere zin als een transmutatie van liefde kunt omschrijven, ja.
Harmonie.
Harmonie is het product. Harmonie is namelijk de eenheid. En als je harmonie goed wil omschrijven, kun je zeggen: harmonie is de tot eenheid komende verscheidenheid, waarbij het geheel, elk zichzelf blijvende, toch bijdraagt tot een gezamenlijk één zijn en een gezamenlijke uiting, waarin elk deel onmisbaar is in wezen en gelijktijdig toch onbetekenend.
Vertrouwen,
ja. Hoe zou je dat moeten omschrijven? Bij de meeste mensen is vertrouwen eigenlijk het toeschrijven van betrouwbaarheid aan anderen, zonder te weten of het waar is. Maar ik denk dat werkelijk vertrouwen, dat het iets verder gaat, en dat je dan kunt zeggen: het werkelijke vertrouwen is de innerlijke zekerheid waarin het ander of de ander zodanig mede betrokken is, dat je volledig bereid bent een deel van hetgeen jij bent, doet of wilt aan die ander te delegeren, met de volledige zekerheid dat dit voor jou en die ander volledig juist en goed zal zijn.
Waarom zijn de mensen dan nog zo bang voor die dood als u hier ziet zitten?
Dat komt omdat bij ons het VVV nog niet voldoende zuiver werkt.
Een hele hoop mensen vinden het altijd onbegrijpelijk. Maar dat begrijp ik niet. Ik geloof niet. Ik zou graag even aan uw kant.
Geloof is datgene wat je innerlijk meent te weten zonder dat het op enige wijze bewijsbaar is. En ja, ik moet zo langzamerhand gaan eindigen, neem het me niet kwalijk.